Wij checken in bij het Leadership Hotel met Stefan Stokkelmans vanuit het Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk.
Welkom in het Leadership Hotel. Een nieuwe editie in een andere setting dan u van ons gewend bent. Maar wel weer een vertrouwd, inspirerend leider en mooi mens. Dit keer Gardy Akkerhuis, founder van Labcoff. Gardy, welkom. Fijn Dank. Dat je inderdaad ingecheckt bent in het Leadership Hotel. Vertel eens even je levensloop eigenlijk van kleine jongen tot nu inderdaad eigenaar van 7 Labcoffs.
In een nutshell dan, want we kunnen natuurlijk uren praten over mijn leven. Maar ik ben geboren ooit in Rotterdam. En op vrij vroege leeftijd ben ik verhuisd naar Noordwijk. Daar heb ik eigenlijk, daar woon ik mijn hele leven al. En ik ben daar vrij snel ook al met horeca in aanraking gekomen. Hè, vroeger in Noordwijk kon je als bijbaan of je ging bollenpellen of je ging de horeca in. Bollenpellen heb ik denk ik 2 uur gedaan en toen had ik het wel gezien. Toen ben ik in de horeca terechtgekomen en ja, dat is eigenlijk de basis van wat ik doe en wat ik kan. Mijn hele werkzame leven in horeca doorgebracht. Hier in Noordwijk in hotels, restaurants, maar met name lang in een café. En daarna mijn scholen afgerond. Niet helemaal het juiste, het keurige pad, maar een beetje hinkstapsprong.
Ja.
Wel uiteindelijk hogere school, commerciële economie afgerond. En via wat kleine omzwerving bij Heineken terechtgekomen. En uiteindelijk Labcoff voortgezet.
Ja, en dat was 2003.
Ja.
En nu, we zijn ruim 18 jaar verder, editie 7 die eraan komt.
Editie 7 die eraan komt, ja.
Ja.
Het leven is te kort om een mooie kans te laten liggen.
Dat ben ik heel met je eens. En hoe mooi is dat ook. Maar als je dus kijkt inderdaad, eigenlijk dan na de hogeschool multinational ingegaan.
Ja.
En dan nu inderdaad gewoon zelf ondernemer.
Ja.
Wereld van verschil?
Een wereld van verschil. Ik moet wel zeggen, die corporate wereld, in mijn geval was dat Heineken, die had ik niet willen missen, want die hebben me echt heel veel lessen gebracht. Zowel op leiderschap als op marketing en kennis van organisatie en hoe organiseer je nou echt goed een bedrijf. Dus daar ben ik heel dankbaar voor en blij dat ik dat heb mogen doen. Maar het is absoluut een wereld van verschil of je zelfstandig ondernemer bent of dat je in een corporate life zit. En dat gaat enerzijds nu dat je heel vrij voelt als ondernemer. Maar toen ik net begon, weet je, als vroeger mijn laptop crashte, dan belde je een nummer en dan binnen 2 minuten werd het geregeld. In het begin stond ik bij wijze van spreken zelf koelingen te repareren of dingen te doen om als startend ondernemer gewoon slim aan de gang te zijn.
Ja.
Dus het is van een gespreid bed in een vrijgevochten wereld die mij goed bevalt.
Ja. Maar die periode bij Heineken, het heeft je gevormd. Maar als ik inderdaad af en toe met je praat en met je inderdaad allerlei leuke dingen doe van het leven, daar zit wel een groen hart in, hè?
Wij noemen dat groen bloed.
Ja.
Dat zit in mij. Alles wat ik doe, en of dat over vriendschap gaat, of over een bokschaal, of mijn eigen onderneming, of ook Heineken, daar ga ik vol voor. Daar zet ik me, dat zet ik me niet alleen voor in, dat word ik.
Ja, ja.
Dus daar had Heineken een goede aan, denk ik.
Nou ja,
zeg ik bescheiden.
Nou, en ik denk natuurlijk dat die periode natuurlijk ook gewoon de kennis van de horeca geeft, die ook weer in Labcoff van pas komt natuurlijk.
Ja.
Dus het gaat om panden, inrichting, dat soort zaken.
Ja, ik heb daar ook, wat ik jou zei, ik heb veel in Noordwijkse horeca gewerkt.
Ja.
Maar ik heb bij Heineken ook altijd in horecadivisies gewerkt. Dus ik heb met grote horecaondernemers gesproken, met grote horecabedrijven gesproken, gezien, geweest. Maar ook kleine, mooie ondernemers. En daar krijg je heel veel lessen mee, inspirerend,
ja.
Soms confronterend, maar die gebruik ik nog dagelijks.
Ja. En als je kijkt naar leiderschap, hè, wat is voor jou uiteindelijk gewoon echt leiderschap?
Ja, ik vind dat een hele lastige. Ik zie mezelf niet als een leider. Ik denk dat ik probeer de jongen te zijn die ik ben en waar ze graag mee op pad gaan en waar ze graag bij willen werken. Dus ik probeer een fijne plek te creëren waar mensen zijn. Dat doe ik niet alleen voor mijn gasten, maar dat doe ik vooral ook voor de mensen die bij mij werken of willen werken. En dat is, ik probeer daar in een betrokkenheid te creëren. Ik probeer kleine dingen, namen van mensen te onthouden of daar veel op de werkvloer te zijn. Ik ben niet het type leider dat voor de troepen staat en inspirerende speeches geeft. Ik ben iemand die zich tussen de menigte bevindt en met hen optrekt. En ja. Dat is mijn manier van leiderschap.
Ja, nou, het grappige natuurlijk is dat, ik vind dat je zelf een beetje tekort doet, maar kijk in principe naar bijvoorbeeld, komen we later ook nog op Horeca Insight. De manier natuurlijk waarop je daar af en toe inderdaad gewoon ingaat in de interviews. Je bent wel in staat om wel natuurlijk gewoon heel erg je authenticiteit gebruiken. Maar je raakt ook gewoon snaren om mensen inderdaad gewoon in beweging te krijgen. En in dit geval hun verhalen te vertellen. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel erg mooi.
Ik ben in het, mijn leiderschapsstijl is van mensen meekrijgen met mij. En niet door, wat ik zeg. Echt, dat, ja, ik vind leiderschap soms, ik kan ook hele inspirerende leiders die dingen doen en dingen zeggen en voor de groep staan en dat video's in kunnen spreken, dat soort zaken. Daar ben ik minder van. Ik probeer ze echt mee te krijgen met mij op verschillende manieren. En dit is inderdaad ook eentje van, door scherpe vragen te stellen of door kennis te hebben van zaken en daardoor goed mee te kunnen praten over de dingen waar het over gaat.
Ja, ja. Dan gaan we naar Lepkof. Ja. 1 naar 7. Wat is nou uiteindelijk de kracht van Lepkof?
De kracht van Lepkof. Wij zeggen altijd, dat hebben wij verkopen in de basis, zijn wij daghoreca met koffie en sandwiches, salades, soep, sapjes bij stations en kantoorlocaties, universiteit. Dat zijn high traffic locaties. Maar wij proberen een moment uit te verkopen. Dat betekent dat je verkoopt geen sandwich, je verkoopt een moment uit. En dat moment uit, dat verkoop je door goede producten te leveren, leuke inrichting, leuke mensen. Maar door dat moonshot verder te maken dan het beste broodje, dus dat moment uit te verkopen. Ik denk dat dat de kern is. En een ander ding is wat ik altijd roep, intern, al jaren roep eigenlijk. De gast heeft altijd gelijk en als hij geen gelijk heeft, dan krijgt hij het. En dat betekent dat je altijd, altijd vanuit de gast moet denken.
Ja.
Dus ja, dat is denk ik, het is geen geheim, maar dat is gewoon een simpele oplossing. Als je altijd vanuit je klant of gast denkt, wat die wil, dan kan het niet anders dan goed gaan.
Nee, precies. Dan kan het ook niet fout gaan in principe, want je stelt je gast niet teleur.
Nee, en je moet dus steeds jezelf aanpassen. Hè? Dat is altijd, je moet je aanpassen om, want die gast die verandert, al 20 jaar in mijn geval. En daar moet je mee bewegen.
Ja, en het is natuurlijk ook nog eens een keer dat je eigenlijk die zaak hebt opgebouwd in een wereld die natuurlijk heel snel en heel hard gegaan is, maar waarbij ook gewoon een hele grote ketens op het koffiegebied zijn binnengevlogen.
Ja.
En ik denk, ze zitten vaak ook nog een keer bij om de hoek.
Ja.
Maar de Lepkofs steken er wel bovenuit. Wat is je visie in de relatie met die andere jongens, als een Starbucks, de Coffee Beans en noem maar op allemaal?
Ja. Er is een autoketen in Amerika en die zegt, we try harder. Want dat is de nummer 2 autoverhuurbedrijf van de Verenigde Staten. En ik probeer dat zelf ook te zeggen of te doen. We try harder. Dus wij willen net iets beter zijn dan de rest. Dat betekent dat we bijvoorbeeld alles zelf maken. Dat vraagt een ontzettende uitdaging. Het is niet zo moeilijk om alles zelf te maken op 1 locatie. Alleen wij doen op 7 locaties alles zelf maken, vers. En of dat nou de hummus is, of de eiersalade, of de sinaasappeltjes die we sinaasappeltje persen. Maar we proberen het net 1 stap harder te lopen. En als je die ambitie hebt, in combinatie met de gedachte dat je altijd je gast centraal stelt.
Ja.
dan maakt het niet zoveel uit of Starbucks naast mij zit of Dunkin' Donuts of de Coffee Company. I can have them all.
Ja, dat is de spirit inderdaad.
Ja.
Nou, heel duidelijk verhaal. Je gaat inderdaad van 1 naar 7 webcoffs.
Ja.
Wat doet dat met je leiderschapsstijl? Wat doet dat met je agenda? Zijn daar nou dingen in die je echt gewoon anders bent gaan doen? Of?
Zeker. Kijk, ik ging van Heineken. En toen in die tijd droeg ik nog een stropdas. Ja, jij draagt altijd een stropdas, dus staat je goed. Maar ik droeg toen in die tijd ook een stropdas. Die heb ik aan de wil gehangen. Ik had op dat moment een leidinggevende functie. En opeens stond ik weer achter de bar. Zoals ik ooit hier in Noordwijk in een café stond. En ik ging gewoon weer koffie zetten en broodjes smeren. Mijn leiderschap is management by example. Dus ik wil het goede voorbeeld geven. En zo wil ik ook dat mijn managers het voorbeeld geven. Dus ik moet het goed doen. Ik moet laten zien hoe het werk goed gedaan wordt, hoe het snel gedaan wordt. Dat was in de beginfase mijn leiderschapsstijl. Dat zit overigens nog steeds in mij. Maar goed, als je van 1 naar 2 gaat, dat betekent de verdubbeling van je bedrijf. Dus dan moet je 1 deel van je bedrijf aan iemand anders overlaten. Dus dan moet je loslaten. Nou, ik ben heel goed in loslaten. Belangrijk. En vertrouwen geven aan mensen. Dus dat geef ik ook graag. En die tweede zaak heb ik ook weer opgezet zoals die eerste zaak. Dus ik ben gewoon zelf koffie gaan zetten, broodjes en in die zaak mensen gaan aannemen en dat regelen. Tot op een bepaald moment je de derde zaak en de vierde zaak, wat je dan laat je gewoon zaken los. Dan heeft het gewoon geen zin meer om het zelf te doen. Dus ik heb een evolutionair model.
Ja.
En nu begin ik op het punt te komen dat zeg maar, ik deed heel lang alles zelf. En of het nou was marketing of inkoop, logistiek, kassa's programmeren, I did it all. En nu, omdat je organisatie groeit, groeien er ook de mensen mee. Hè? Ik heb mijn dochter, net als jij, in het bedrijf, een familiebedrijf, nou, die runt nu de operatie. Daar hoef ik me gelukkig niet meer om te bekommeren. Die houdt systemen bij, die doet de social media. Die dingen die je vroeger allemaal alleen deed. En dat heeft gewoon te maken met dat je dingen overdraagt en loslaat op het moment dat het nodig is. Zolang het zelf gedaan moet worden en het kostentechnisch slimmer is om het zelf te doen, moet je het voor mij gewoon zelf doen. En naarmate je bedrijf groeit, ga je dingen afstoten en vertrouwen geven aan andere mensen en het ook aan hen overlaten.
Ja, dan heel, heel praktisch. 7 labcoffs. Elke dag een andere labcoff bezoeken? Of,
Jazeker. Ik heb geen kantoor. Ik heb een laptop en daar ga ik mee in een labcoff zitten. Dan heb ik in ieder geval goede koffie.
Ja.
En elke dag zit ik in een labcoff. In ieder geval, ik cluster dat wel een beetje. Dus maandag zit ik in Amsterdam en dinsdag zit ik in Rotterdam en Leiden. Nou, et cetera. En dan heb ik ook nog een paar dagen dat ik niet in een labcoff zit, maar dat ik gewoon of kan kiezen om wel naar een labcoff te gaan. Maar dan weten de managers ook dat ik daar ben, hè, op woensdag in Den Haag of donderdag in Utrecht. En dan kan ik niet dat ik het daar in de gaten ga zitten houden, maar ik voel wel de sfeer. Ik zie gelijk wat er goed en niet goed gaat. En als er dingen niet goed gaan, bespreek ik dat ook. Maar ja, ik zit graag in mijn eigen labcoff.
Ja, het mooiste wat er is. Het gaat ook voor het leadership hotel.
Daar zit ik overigens ook heel graag.
Nou ja, dat klopt. Maar is het nou zo dat je zegt van oké, dit kan van 7 naar 10 naar 20? Of zeg je van nou gevoelsmatig, om ook inderdaad die ziel van labcoff te kunnen bewaken? Zit er een grens aan die groei? Of?
Ik vind dat je dat nooit kan zeggen. Ik heb in ieder geval nooit ambitie gehad dat ik dacht van nee, ik ga er nu 100 neerzetten. Maar ik heb ook niet gezegd dat het niet kan. Dus nu, steeds komt er eentje bij en nu is nummer 7 er weer. Het kan zijn dat volgend jaar nummer 8 komt. Maar het kan ook zijn dat volgend jaar 8, 9 en 10 komen. Er kan ook ineens een kans zijn dat als NS-station zegt, wilt u op elk station een locatie openen, dan zeg ik daar geen nee tegen.
Nee, precies.
En als er iemand in Duitsland zegt, ik wil heel graag dit concept franchisen, dan zal ik daar zeker over nadenken. Dus mijn ambitie is dat zodra er een goede locatie is En dat is nu in deze crisis dat weer volgevallen. Dat je eigenlijk denkt, het gaat niet, maar ik ga het wel regelen. Omdat het leven te mooi is om een kans te laten liggen.
Mooie spreuk. Ja.
Of het leven te kort om een mooie kans te laten liggen. Maar dat je, dus als die locaties er zijn, zal ik ze pakken. Alleen het probleem is in mijn geval dat ik eigenlijk alleen maar hele mooie locaties wil. En die zijn iets wat beperkt in het aanbod.
Ja, maar goed, daar zit ook een kwaliteit natuurlijk in.
Ja.
Dus dat is alleen maar mooi. Ja, de crisis, hè, we kunnen daar in leiderschap natuurlijk ook niet omheen.
Nee.
Is het nou inderdaad, denk je, de sterkste of degene die het meest wendbaar is, die uiteindelijk het sterkst uit de crisis komt?
Het is altijd degene die zich het best kunnen aanpassen. Hè, dit was Darwin die dit zei. Niet de sterkste overleven, maar zij die zich het best kunnen aanpassen. En dat geldt voor iedere situatie. Want wat ik geleerd heb in deze crisis, het was overigens best een dure cursus, maar wel een hele leerzame, is dat je altijd voor een crisis zal komen te staan. Een aantal keer in je werkzame leven. En of dat is omdat je een vrouw overlijdt, of de weg wordt opgebroken, of er breekt brand uit. Er zijn situaties die gaan je overkomen. En dan kan je, als je niet aanpast, dan vreet je jezelf op, dan gaat je bedrijf kapot. Je moet altijd aanpassen en doorbewegen.
Ja, ja. En heb je nou eigenlijk de afgelopen tijd, wat was nou jouw ding waar je zegt van oké, daar ben ik echt, heb ik me aangepast, wat ik misschien een half jaar geleden nog niet had gedaan?
Veel dingen hoor. Ja, echt mega. Ja. Ik ga je een voorbeeld geven. Als je bij mij een jaar geleden had gevraagd, nou ja, zaten we net in de crisis, maar iets voor corona, wil je bijvoorbeeld doen aan thuisbezorgd en Uber Eats en Deliveroo? Daar had ik geen tijd voor, maar als ik het bij mijn manager zo neergelegd en ik had gezegd, jongens, in de keuken komen een paar tablets te liggen en als die beginnen te piepen, dan moet je een bestelling klaarzetten. Dan hadden ze me, denk ik, doodgeschoten, want die hadden het gewoon veel te druk daarvoor. En nu konden we dat in één keer implementeren.
Ja.
Een ander ding is, ik zei jou net, ik ben niet het type leider die ineens die voor de troepen staat. Als het moet, zeg maar, als het echt nood aan de man is, dan spring ik op de bok en dan begin ik toch wel hele duidelijke taal te communiceren en dingen ineens te regelen. En te zeggen van jongens, we gaan het nu zo doen, want we moeten dit nu doen, want anders overleven we dit niet.
Nee.
Dus er zijn heel veel van dat soort momenten geweest, besluiten, dingen die we hebben moeten doen, die we anders, of richting gasten ook, dat je denkt, dat je bepaalde bestellingen, wij deden wel bestellingen bij bedrijven, dat we zeiden, ja, we gaan niet meer voor dat bedrag gaan we rijden. Dat, ja, vroeger hadden we erover gedacht, ja, maar dan raken we een klant kwijt en nu dacht je van, ja, je bent veel sneller in je beslismoment.
Ja.
En eigenlijk moet je altijd zo in je beslissingen zitten. Alleen daarvoor was je altijd toch bang om iets of iemand pijn te doen of kwijt te raken. En nu neem je gewoon heel snel de juiste beslissingen.
Ja.
Wel lekker.
Dat klopt. Ja, zolang je beweegt, word je niet geraakt. Hè?
Heel belangrijk.
Mooi bruggetje naar een ander project wat we ook samen doen.
Onze vriend,
ja,
Arnold.
Arnold van der Leijden, Lions Boxgala. Daar hebben we er samen, ook met de anderen, hebben we er al 7 georganiseerd.
7 is een mooi getal eigenlijk. Hè?
7 is een heel goed getal inderdaad. Al weet ik in principe dat de Aziaten meer iets met 8 hebben.
Daarom moeten we ook naar 8.
Het geluksgetal, we gaan ook naar 8. Maar ook dat is een mooie reis die we met elkaar hebben gehad.
Ja.
Wat blijft jou het meest bij als je kijkt naar het organiseren van een boksgala?
Wat blijft mij bij? Ik zie daarin dat ik ook soms wel, als ik echt dingen moet organiseren, dat ik een hele goede wingman ben. Weet je, ik heb liever dat iemand een andere voorzitter is en dan kan ik heel goed, ben ik daar het liefste naast, loop ik het vuur uit mijn slof en wil ik alles regelen omdat een goed gala en daar breng ik graag mijn creativiteit en mijn inzet. Dus ook weten waar je goed in bent.
Ja.
Dat heeft me daar gebracht. Het boksen zelf, hè, want we hebben ook met elkaar toch twee keer in de ring gestaan en de road to the ring afgelegd. Het heeft me eigenlijk ook rustiger gemaakt. In de zin dat je meer nadenkt over dingen en dat je niet gelijk erin vliegt, maar dat je gewoon soms even, het is niet letterlijk zo bedoeld, maar dat je soms even gewoon beschouwt en dan pas reageert.
Ja.
En ja, ik vind het heerlijk om dingen te organiseren. Het heeft mij ook gezien dat ik ben goed in dingen organiseren en dingen regelen. Dat kan ik inmiddels wel zeggen van mezelf.
Ja goed, Arnold van der Leijden is ook onderdeel van het team. De boksport als metafoor van het leven.
Ja.
Ook iets denk ik.
Oh, is een groot winstpunt dat wij die man hebben mogen leren kennen. Op deze
absoluut, ja. Absoluut. En natuurlijk, dat is natuurlijk ook een van de dingen met, als je daar naar kijkt naar zo'n boksschala. Hè, wij zijn inmiddels dan in de rol dat wij, omdat we zelf gebokst hebben, anderen kunnen coachen weer.
Ja.
Weer meenemen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook iets, maar dat is ook mooi om te zien. Dan in die trajecten, hoe inderdaad gewoon mensen, en natuurlijk je hebt altijd blauw en rood, maar hoe mensen ook bepaalde type mensen naar jou trekken en andere mensen weer natuurlijk de andere kiezen. En dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. Dat is denk ik ook de authenticiteit van jouw persoon inderdaad. Je bent gewoon wie je bent, maakt niet uit bij wie, in welke, je bent gewoon Gardy, klaar. Dus authenticiteit, denk ik, in dat leiderschap is echt gewoon wel een duidelijk punt. Maar uiteindelijk sta je natuurlijk op het momentum, je gaat die ring in. Wat deed dat momentum bij jou? Die laatste 30 seconden dat je achter de coulissen staat en dan die ring ingaat. Je had het, je koos voor het nummer van Soldaat van Oranje.
Dat was de eerste keer, ja. Dat was, ja,
die eerste keer. Ja, de tweede keer, weet je wat
ik kon het je vertellen, je weet hoe dat gekomen is, dat nummer?
Nee.
Dat kwam, ik ging kijken welk nummer Mohammed Ali gebruikte om op te komen. En die had een filmmuziek. En ik meen dat het, vergeef me welke film. Maar hij zei, dit vind ik een van de mooiste films die ik gezien heb. En die inspireert mij. Wat voor mij, Soldaat van Oranje, vind ik nog steeds een van de mooiste films. Ik wist natuurlijk niet dat dat een gevoelige snaar. Jij denkt dat ik daar een keuze maakte om een andere reden. Wat absoluut niet het geval was. Het is een van mijn favoriete films. En daarom heb ik dat nummer gekozen. Maar goed, ik sta achter die coulissen. Ik zit, altijd relaxed in een wedstrijd. En ik sta achter die coulissen ook niet opgefokt. Of nu moeten dit. Ik denk eerder van, heel leuk, we gaan optreden. Zoals je bij wijze van spreken het podium moet om het toneelstuk op te voeren of vijf grappen te vertellen. Zo sta ik achter, we gaan de show maken.
Ja.
Zo sta ik achter de coulissen. Ik sta niet van, en ik moet nu en dit moeten we presteren. Want voor mij is het in de ring staan, daar zijn de weg daarnaartoe. Dit is de metafoor van de eilandbewoner en de generaal. En die zal Arnold vast nog wel een keer bij jou hier in de uitzending komen vertellen. Ik voel me echt een eilandbewoner. Iemand die, weet je jongens, het maakt niet uit. We staan hier, we hebben een mooie avond met elkaar. En toevallig gaan jij en ik tegen elkaar boksen.
Ja.
En zo zit ik in elke wedstrijd.
Nee, dat
Let's
dat klopt.
Enjoy the game.
Ja, en ik kan je verzekeren dat inderdaad aan de andere kant van die coulissen, dat gordijn, daar stond er eentje inderdaad verschrikkelijk op te pompen. Want die had maar één ding.
Jij wilde winnen.
Ik wil niet alleen winnen, ik moest winnen.
Je moest, maar dat is zelf opgelegd. Ik denk dan, weet je, dat gaat niet een moment door me heen, winnen niet. Misschien dat ik daarom ook niet gewonnen heb. Maar het maakt me ook niet uit, want ik denk dat ik genoeg daar gewonnen heb.
Precies. Maar kijk, dat is natuurlijk ook. Kijk, in het Leadership Hotel gaat het niet om goed of fout. Hè? De mensen die kijken, willen we inspireren met inspirerende mensen, met mooie mensen. Dus het is ook niet goed en fout. En je ziet inderdaad ook gewoon, het zijn twee verschillende stijlen. We zitten hier nog steeds. Dus de vriendschap is alleen maar hechter geworden in dat opzicht ook. Dus er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En ik ben het met je eens. Dat is natuurlijk wat dat en ik geleerd heb. Veel meer genieten van die van die wegen naartoe.
Dus maar dat geldt ook voor je bedrijf. Dat geldt ook voor je leven, voor alles wat je doet. Ik heb het afgelopen jaar enorm genoten. Dit klinkt heel gek, want ik ben een paar ton in zijn achteruit en ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Nee. Nog schulden voor de komende jaren. Maar toch heb ik heb niet een dag wakker gelegen of niet moeilijk gehad. En dat is ook, misschien zit ik soms ook te gemakkelijk in. Ik weet niet, hè, er is inderdaad erin geen goed of fout. Maar dat hetzelfde geldt voor mij met boksen. Hetzelfde als een coronacrisis of als een tegenslag. Face it. Ja. Let's make the best.
We hebben het al benoemd. En dat een van de dingen tijdens de coronacrisis. Horeca Insight. Clubhouse. Ja. Het nieuwe, opeens was het daar.
Ja. En ineens was het ook weer weg.
Ja, het was ook weg. Is het ook weg. Ja. Maar daar had je ook een hele leuke rol in principe.
Ja. Ja, dat ontstond een beetje inderdaad zo. Ik werd gebeld door. Ik deed dat samen met Theo van Rens en Jeroen Veldkamp. En Jeroen belde mij op. Joh, ik zat ook al op Clubhouse. Ik zat vrij vroeg ook altijd op Twitter en op Facebook. En dus ook op dit nieuwe social medium. Clubhouse. En hij zei: joh, zullen we een soort Veronica Insight, maar dan van de horeca. En dan elke week. Dat doen. Nou ja, Jeroen vind ik fantastisch leuk, dat gaan we doen. En ze manoeuvreerde mij een beetje in de rol van anchorman. Terwijl ik, jij zegt steeds leiderschap tegen mij en ik denk, zit te kijken, over wie heeft hij het nou? Want ik zie dat in mezelf niet, maar dat...
Nee.
Datzelfde...
Anderen wel, maar...
ja, anderen zien dat wel. Nou, dat vind ik ook mooi. En dat was met het horeca, of horeca Insight ging dat ook zo. Dus ik zou dan een beetje, daar ga ik ook weer vol in, dan bereid ik me voor. Weet je, dan hebben we gasten zoals jij gasten hebt in deze mooie show. Dus veel inspirerende mensen gesproken. En of het de hoofdinspecteur van Michelin was, of Peter Hein van Mulligen van het CBS, of Therese Boer, Hans van Wolde, Won Jip.
Nou, indrukwekkende lijstje van gasten had je inderdaad.
Divers, leuk en elke keer was het, ik deed dit en daar gaat het weer. Je moet iets doen omdat je het leuk vindt. Ik deed dit echt gewoon puur omdat ik het leuk vind om te doen. En dan ga ik erin, maar dan ga ik er ook in. Als ik dan duik ik er wel even in. En ook als er een onbekende gast is, dan ga ik me wel even verdiepen in wat deze meneer of mevrouw gedaan heeft. En dan heb ik wel mijn vragen voorbereid. En dan komt er een gesprek. En het gaat toevallig steeds over horeca, daar weet ik iets van. Dus ontstaat er een gesprek. En dan leer ik weer van mensen waarmee ik zit. Zoals jij nu in elk gesprek waarin jij zit, leert waarover de mensen, weer de mensen veel van gaan leren. En dat is fantastisch leuk om te doen.
Ja.
En het was toch rustig thuis, dus kon het doen op een maandagavond.
Ja. Ja goed, die verdieping brengt ons inderdaad bij de mens, Gardy Akkerhuis. Gar, de definitie van een mooi mens. Wat is voor jou een mooi mens?
Een mooi mens. Ja, wat is een mooi mens? Ik denk een mooi mens die... Dat zit van binnen. Die wil in ieder geval veel plezier hebben in het leven. Goed doen voor zijn omgeving en voor zichzelf. Ik vind het een hele lastige definitie een mooi mens. Want dat is die zijn er in verschillende vormen. Maar ik geloof in dat je toegewijd moet zijn. En of dat gaat in werk of in vriendschappen of in alles wat je doet. Dat je dat vol overgave, passie en plezier doet.
Ja.
Dat... maak je denk ik een mooi mens.
Absoluut. En nu is het ook zo, denk ik, ook als ik de mensen die jou ook kennen, Gardy is ook het goede leven. Toch?
Ik doe mijn best. Ja, ik heb nu een glaasje water, maar dat is ook een goed leven.
In het Leadership Hotel serveren we inderdaad ook gewoon een mooie wijn en een goed glas bier. Nee. Niet te vergeten.
Je leeft kort en je belang dood.
Ja, dat is ook een hele mooie inderdaad. En volgens mij die andere, Is natuurlijk ook met de herinneringen die je spaart.
Ja, 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 we sparen liever mooie herinneringen dan geld.
Ja,
nee, het is absoluut. Dat plakboek dat zit nog lang niet vol. Maar dat is, dat is eigenlijk mijn levensmotto. Wij sparen liever mooie herinneringen dan geld. Ja.
Ja, ja. Ja, dus ja, inderdaad, het goede leven en Gardi, dat zijn synoniemen, dat hoort bij elkaar. Maar goed, je bakt je eigen brood. Je staat te koken. Hoe mooi is het dat je inderdaad, als je zo ongeveer 80 in de 40 bent, nog even de opleiding kok doet.
Ja.
Ja.
ROC, ja.
Ja, precies. Maar toch weer die verdieping, denk ik dan weer. Hè. Je wilt gewoon weten hoe het werkt. Je wilt weten hoe het brood gemaakt wordt. Ja, Labcoff is koffie. Koffie en Gardi is natuurlijk ook wel niet meer los te zien van elkaar.
Nee. Ja, koffie is eigenlijk ook iets waar ik misschien wel mee grootgebracht ben. En mijn vader die dronk vroeger thuis al espresso. En dat was in de tijd dat iedereen nog gewoon
filter.
Ja. En hij had zo'n espresso-apparaatje. Echt, denk ik, als een van de eerste in Nederland. Dus daar werd ik al vroeg mee getriggerd. En toen ik Labcoff overnam, toen zag ik wel dat koffie wel een dingetje was. En gaandeweg ben ik me daar steeds meer in gaan verdiepen en steeds betere apparatuur gaan kopen en betere koffie. Toen kwam er ook nog een jongen bij me werken die ik ook een beetje meekreeg in dat verhaal. En die ging ook nog meedoen aan barista-wedstrijden. Dan kom je in een hele andere wereld terecht. Zoals jij de sommeliers om je heen hebt en dan in wijnland terechtkomt of met Marcel van Lier, met sterrenchefs. Dat zijn mensen die zijn echt bezeten van hun vak, van hun product. Die gaan een extra mijl om het allerbeste op te halen. En ik ging mee met die reizen. En dan kom je in een wereld terecht van, nou, ik zou niet zeggen bezeten mensen, maar bevlogen mensen. Die zich echt vastbijten in een product. En daar leer je heel veel van. Dan ga je koffieplantages bezoeken. En ook daar geldt voor mij weer, en of het dan Clubhouse heet, of een Boxgala, of Labcoff, ik wil daar het beste. En dan wil ik er alles van maken. En dan natuurlijk het beste is relatief, want ik moet het op 7 plekken heel goed doen. Maar die ambitie, die leg ik dan wel daar. Dus die lat is hoog. Dus ik probeer de allerbest mogelijke koffie te maken die er op 7 locaties tegelijk te maken is. En er wijkt niks voor.
Nee. Dat straal je ook uit. Hè? En daarmee creëer je ook die mooie momenten, wat je al zei.
Ja.
Maar
die kunnen ook met koffie, ja.
Is koffie een onderschat product in jouw beleving?
Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk, koffie gaat nog een grotere vlucht nemen. En ik denk dat, nou, het geldt niet alleen voor koffie, het geldt ook voor alle producten die mensen verkopen. Ik kan me ergeren aan ergens lichtzinnig mee omgaan. Ik denk dat heel veel bedrijven en organisaties een veel beter product zouden kunnen neerleggen als de wil er is bij eigenaren, bij management, om dat product gewoon op een hoger niveau te krijgen. En dat als je wil, dan kan dat. En dat geldt voor koffie ook. Ik zie om mij heen vaker niet goede koffie. Ik drink best wel. Ik drink overal wel koffie, hoor. Dus dat is. Maar het kan op zoveel plekken veel beter. En misschien ben ik. Heb ik daar een beetje een tunnelvisie in, maar ik geloof dat je daarin het onderscheid kan maken. Koffie is een van je eerste producten waardoor mensen naar jou komen. En dat is in mijn vak geldt dat. Dus ja, dan moet je gewoon zorgen dat je de beste bent.
Ja, en vind je ook bij wijze van spreken dat het veel meer ook in onderwijs zou moeten terugkomen, hè, product koffie? Ik kwam op de hotelschool, kan ik mij niet heugen dat we daar langer dan misschien 5 minuten over koffie gesproken hebben.
Ja.
Terwijl je wel, je moet van alles weten, tot weet ik van hoeveel anijs er in de pastis zit. Maar over de koffieboon krijg je nauwelijks enige vorm van.
Nee, dat is een doodzonde. Ik heb het wel het geloof dat dat gaat veranderen. Want dat gaat de consument, de gast, gaat dat ook verwachten. Sterker nog, die gaan bepaalde deuren voorbij als daar de koffie niet goed is. En je kan het verschil maken als de koffie wel goed is. Ja. Dus ja, die opleidingen die zouden daar zeker in verbeterd moeten worden. Dat,
ook over betere wereld. De planeet en Labkoff. Ook die neemt een heel centrale plek in.
Ja. Ja, kijk, het is een combinatie van hoe ben je grootgebracht. Wij werden thuis altijd wel vanuit een soort duurzaamheid, betere wereld, paplepel ingegeven. En je ziet ook de samenleving daar die richting bewegen. Er komt een hele nieuwe generatie aan die... Als ik vroeger zei, jongens, je moet er zo min mogelijk weggooien, want dat kost geld. De nieuwe generatie die zegt tegen mij, we moeten zo min mogelijk weggooien, want dit is echt gewoon slecht voor de planeet.
Ja.
Dat is, dus ook daarin moet je meebewegen. En wij proberen ook alles zoveel mogelijk duurzaam te doen. We proberen op te letten dat we met goede producten werken van boeren en leveranciers die wij kennen of herkennen. En dat gaat enerzijds over smaak, maar dat gaat ook over, heb je 3 sterren beter leven producten? Kan je met biologische producten werken? Ga je goed om met je verpakkingsmaterialen? Minder plastic, nou ja, de stories die nu overal gaan, die waren bij ons al een tijdje. Ja. Maar daar moet je alleen maar meer op focussen.
Ja. Ja, dus die duurzaamheid is steeds belangrijker. Ja, duurzaamheid is natuurlijk ook een familiebedrijf. Hey, je noemde je dochter al, verantwoordelijk voor operations. Hoe is dat om met je eigen kinderen in een zaak te werken?
Laat ik allereerst zeggen dat het familiebedrijf zijn... ik vind het ook al lastig als mensen... Ik roep het nu zelf ook, dat is ingegeven vooral door mijn dochter. Die zegt, wij moeten meer claimen dat wij een familiebedrijf zijn... Dat wordt overigens weer ingegeven door jouw dochter, die elkaar weer inspireren. Want jullie zijn ook een mooi familiebedrijf. Maar hoe is het om een familiebedrijf te zijn? Dat is mijn eerste gedachte is, die ik daarbij hoort wat naar te binnen schiet, is fantastisch. Want ook in de coronacrisis hebben we daar zoveel aan gehad met elkaar. Het gaat natuurlijk altijd bij ons aan de keukentafel, altijd over Labkoff. Dus in die zin heb je altijd met elkaar een gesprek over wat kunnen we beter of wat kan anders. Maar het kan ook wel eens knetteren. Ontvlammen.
Ja.
En dat, maar goed, zonder wrijving geen glans. Dus het geeft na elk moment altijd gewoon een beter resultaat. En dat, ik vind het fantastisch. Ja.
Ja. En ben je in die zin, is er een verschil tussen Gardi de vader en Gardi de founder van Labkoff? Of is dat ook gewoon...
Ik wil soms dat het... dan zeg ik tegen mijn dochter Eva, dan zeg ik even, nee, nu, ik ben niet je... dan word ik toegesproken als zijnde haar buurjongen of haar vader. Maar dan moet er even die, wat mij betreft, die formele lijn zijn.
Ja.
Dat is wel eens lastig om dat te duiden wanneer dat moment is. Dus ik denk dat ik vooral steeds Gardi ben. In het zijn van Gardi ben ik de ene keer de ondernemer en de andere keer de vader of de familieman. Maar ik denk dat die 3 personen echt heel dicht tegen elkaar aanzitten en in elkaar verweven zijn.
Wat is eigenlijk de belangrijkste levensles die je geleerd hebt?
De belangrijkste levensles is... dat is toch... Weet je, heb plezier in het leven. Weet je, doe dingen die je leuk vindt. En Labkoff, Clubhouse, Boxschalen, het zijn allemaal dingen die ik leuk vind. Die doe ik graag. En dat kost nul moeite, dat... Daar stap ik elke dag in mijn bed. Hoef ik niet eens vooruit. Dus dat gelijk is dat er.
En die intrinsieke motivatie is er dan gewoon meteen. Ja.
En dat geldt voor alles wat je doet in je leven. heb plezier. Maak er een feest van. En dat is de allerbelangrijkste les. Want om dat andere mantra maar te herhalen. Je leeft kort en je belang dood.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik denk een mooie afsluiting van deze leadership aflevering. Dankjewel Gar en natuurlijk met de boss.
Vriend.
Dankjewel. Dit was Gardy Akkerhuis. Een mooi mens en een inspirerend leider. Al is hij daar zelf veel te bescheiden over. We gaan op weg naar wederom een nieuwe kamer, een nieuwe meetingroom of misschien wel de cellar van het Leadership Hotel. Tot de volgende aflevering.